Openen Gods heilig woord vanmorgen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen met elkaar Matteüs 4 en daarvan de eerste 11 verzen. Schriftlezing is Matteüs 4 en daarvan de eerste 11 tekstverzen.
Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. En zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid en zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Geliefde gemeente, ik roep nog even terug in uw herinnering het beeld van de mobiele eenheid. Daar staan ze, jongens en meisjes. Allemaal op linie. Met grote schilden, met een lange wapenstok, in het heetst van de strijd, terwijl er allemaal zaken naar hun toe gegooid worden. Vuurwerk, stenen. Als er een aantal zaken belangrijk zijn voor iemand die op linie staat, dan is het wel dat ze de linie gesloten houden. Dat ze omkijken naar elkaar. Maar iets wat ook heel belangrijk is in die omstandigheden, dat is dat zo'n lange wapenstok niet aan de verkeerde kant van de linie terechtkomt. Want wat gebeurt er namelijk wel eens in het heetst van de strijd? Dat iemand van degene die ze als het ware tegemoet treden, toch zo'n wapen afhandig kunnen maken van een politieman of politievrouw. We lezen het wel eens in de media. En dan kan zo'n wapen zelfs tegen een ander worden gebruikt, waarvoor het niet bedoeld is en bestemd is. En daarom moeten ze er altijd op toezien dat ze die wapenstok goed vasthouden. Opdat ze het wapen dat ze beet hebben, dat ze dat niet kwijt zullen raken in de strijd. Wel, jongens en meisjes, hou dat beeld vast. Ik hoop er straks op terug te komen. We gaan met elkaar luisteren, gemeente, naar de eerste verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. We hebben het hele gedeelte gelezen met elkaar, maar ik wil vanmorgen stilstaan bij de eerste verzoeking. En dat betreft de eerste vier verzen van Matteüs 4. Matteüs 4 en daarvan de eerste vier tekstverzen is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen. En ik schrijf als thema boven de prediking, Satan krijgt stenen voor brood. En als je stenen voor brood krijgt, kinderen, dan betekent dat je eigenlijk teleurgesteld wordt in iets. En Satan hoopt hier op iets vanmorgen. En toch krijgt hij niet waar hij op hoopt. Hij krijgt stenen voor brood. En we zien ook dat het straks zal gaan over stenen en over brood. Dus thema boven de verkondiging, Satan krijgt stenen voor brood. Drie gedachten. Allereerst letten we op de tijd van deze verzoeking. Dat zijn de eerste twee verzen. In onze tweede gedachte letten we op de tactiek in deze verzoeking. Hoe gaat de duivel te werk in deze eerste verzoeking? En tot slot letten we op de tegenaanval op deze verzoeking. Want de Heer Jezus gaat met eerbied gesproken in de tegenaanval. En dat hopen we te belichten vanuit vers 4. Dus allereerst de tijd van deze verzoeking. Dat zijn de eerste twee versen. Dan de tactiek in deze verzoeking, dat is het derde vers. En tot slot de tegenaanval op deze verzoeking. En dat is vers 4. Gemeente, er ligt vanmorgen een bijzonder gedeelte voor. Een heel bijzonder gedeelte. Het heeft er alle schijn van dat de Heere Jezus in hoogst eigen persoon de evangelisten heeft verteld van deze bijzondere gebeurtenis in de woestijn. Er is van de discipelen namelijk niemand getuige geweest van deze zaak. Christus en de duivel, ze hebben elkaar ontmoet in de woestijn. En we lezen niet dat er verder iemand bij is geweest. En daarom mogen we aannemen dat het de Heer Jezus zelf is geweest die deze geschiedenis heeft overgedragen. En wanneer we dan het gedeelte opslaan waarin deze geschiedenis beschreven wordt, dan wordt vers 1 ingeleid met een klein woordje, het woordje toen. En dat zegt iets over de tijd waarin deze verzoeking plaatsvindt. En daarom wil ik vanmorgen allereerst stilstaan bij dat kleine woordje toen. Wat betekent dat? Wat zegt dat over de tijd waarin Christus wordt verzocht? Wel, dan moeten we terugblikken. Vorige week hebben we gezien hoe Johannes de Doper dienst doet bij de Jordaan en in de Jordaan. En in gedachten zien we hoe Johannes de Doper daar in zijn kamelenharen mantel staat met een leren gordel om zijn heup in het midden van de Jordaan en hoe verschillende mensen naar hem toekomen en hun zonden belijden. Johannes de Doper laat hen ondergaan in het water en laat hen vervolgens weer opkomen uit het water als hij plotseling ziet dat er een man naar hem toekomt. Het is de Heer Jezus. Hij wil ook gedoopt worden door Johannes. En aanvankelijk weigert de doper dat, maar uiteindelijk stemt hij ermee in en gaat Christus onder in het water van de Jordaan en komt hij weer op uit het water van die rivier. En terwijl het water dan van het gezicht van de Heere Jezus afloopt, gebeurt er iets bijzonders. De hemel gaat open, de Heilige Geest daalt neer in de gedaante, in de verschijning van een duif, daalt neer op de Heer Jezus. En alsof dat al niet genoeg is, klinkt er ook nog een stem uit de hemel van niemand minder dan de Vader zelf. Deze is mijn geliefde, mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. We zouden kunnen zeggen, gemeente, wanneer we dit op ons laten inwerken, wat daar gebeurt in de Jordaan met de Heer Jezus, dan betekent dit in het leven van Christus, en ik zeg het maar in eigen woorden, een geestelijk hoogtepunt. Hij wordt gedoopt, de Heilige Geest daalt op hem neer, en de Vader spreekt vanuit de hemel, dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wat hier ook gebeurt, is dat Christus publiekelijk voor de ogen van mensen gezalfd wordt met de Heilige Geest. Hier wordt duidelijk zichtbaar dat de Heer Jezus een ambt heeft aanvaard en een ambt heeft gekregen van zijn Vader. Hij is de Christus. Want van nu af aan zal de Heer Jezus zijn ambtswerk gaan verrichten. Van nu af aan zal hij wonderen gaan verrichten. Zal hij woorden gaan spreken. Zal hij het land doorgaan. Openlijk, publiekelijk. En tot dit moment was de Heer Jezus eigenlijk verborgen voor de ogen van de meeste mensen. Was hij nog niet openlijk, publiekelijk naar buiten getreden. We weten maar heel weinig van de jeugd van Christus. Maar hier treedt hij naar buiten en gaat hij zijn ambtswerk ter hand nemen. En het is nu juist na dit geestelijke hoogtepunt, na dit geestelijk rijke moment, nadat God als het ware gezegd heeft van zijn zoon, Hij is mijn geliefde. Dat Christus wordt weggeleid in de woestijn. Juist nu. En dat leert ons vanmorgen, gemeente, dat na een geestelijk rijk moment vaak een dieptepunt volgt. Dat na een geestelijk hoogtepunt vaak een aanvechting komt van de duivel. Kunnen we dat nog met andere voorbeelden duidelijk maken? Ik wil het proberen vanmorgen. Denk maar aan Elia. Heeft hij niet krachtig gestreden daar op de berg Karmel? 450 profeten van Baal verslagen. Hij heeft het vuur uit de hemel zien neerdalen, heeft het offer aangestoken. Hij heeft krachtig gepreekt, maar even later zien we moedeloos onder een jeneverstruik zitten en is hij bang voor een enkele vrouw. Isebel. Moedeloos, hopeloos zit hij te neer. Ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Paulus. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij heeft onuitsprekelijke dingen gezien die het niet geoorloofd is, die niet geoorloofd zijn om uit te spreken. En wanneer Paulus dan zo hemels gesteld is geweest, als het ware een geestelijk hoogtepunt heeft beleefd, lezen we daarna in 2 Korinthe 12 dat hem een engel gegeven is van de Satan die hem met vuisten slaat. Laatste voorbeeld, de Heer Jezus zelf. We lezen in Matthäus 17 dat hij de berg van de verheerlijking opgaat, zo noemen we die berg. Hij is hemels gesteld, want de hemel daalt als het ware af. En wanneer Christus dan van die berg van de verheerlijking afdaalt en hij als het ware ook opgetrokken is geweest in de hemel, dan kijkt hij onderaan de berg, de Satan, recht in zijn ogen. Want wie komt hem dan tegemoet? Maanzieke knaap, bezeten van een demon. Een jongen die zich in het vuur gooit en in het water gooit. Helemaal in beslag van de duivel, in beslag genomen van de boze. Christus wordt ermee geconfronteerd nadat hij van de berg van die heerlijkheid afkomt. Gemeente, na een geestelijk rijk moment volgt er vaak een geestelijk dieptepunt, volgt er vaak een verzoeking van de duivel. En misschien zegt u nu, daar weet ik alles van. Want het is me inderdaad wel gebeurd dat ik in de kerk had gezeten, dat alles om me heen wegviel en het was alsof de dominee voor mij alleen preekte. Ik was hemels gesteld. Het was alsof de Heere mij apart nam en heel persoonlijk tot mij sprak. Mijn hart werd verklaard en ik werd geestelijk verlicht. Ik werd opgetrokken als het ware in de hemel. En die ene keer dat ik avondmaal mocht vieren, aan tafel of heel stilletjes in de bank, maar ik mocht avondmaal vieren en het was als een oase, als een elim. Ik mocht geestelijk eten en drinken, het mocht tot bemoediging en tot versterking zijn. Maar ik kwam thuis en ik probeerde er wat over door te spreken met hen die me lief zijn, maar het ketste af. Het resoneerde niet en we kregen een woordenwisseling en er werd met deuren geslagen en de zegen was meteen weer weg. Na een geestelijk hoogtepunt volgt vaak een geestelijk dieptepunt. Toen. U zegt, maar hoe moet het dan? Als na elk moment dat de Heere persoonlijk tot mij spreekt en na elke goede avondmaalsviering en wanneer ik geestelijk gegeten en gedronken heb, als elke keer nu een aanval van de duivel te verwachten is, hoe moet het dan verder? Hoe zal ik dan ooit die geestelijke eindstreep halen? Wel, gemeente, Matthäus zegt meer dan alleen het woordje toen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid. Ziet u dat staan? Ja, vanuit het oogpunt van de duivel zal hij zometeen proberen om de Heer Jezus te verzoeken. Maar vanuit het oogpunt van de hemel, wordt de Heer Jezus weggeleid door de geest. En vanuit het oogpunt van de hemel zal de Vader nu laten zien dat Christus inderdaad zijn zoon is. Dat Christus staande zal blijven. Dat hij zal overwinnen. Dat hij zal triomferen. Dus vanuit het oogpunt van de hel is het een verzoeking wat hier plaatsvindt. Vanuit het oogpunt van de hemel zal Christus als de grote koning, weet u het nog? Matthäus legt nadruk op het koningschap van Christus. Zal Christus als de grote koning overwinnen, staande blijven. Hij wordt weggeleid, de Heer Jezus, in de woestijn. We moeten naar alle waarschijnlijkheid denken aan de woestijn van Judea. Straks zal Christus worden weggeleid naar Jeruzalem. De woestijn van Judea ligt ook in de buurt van Jeruzalem. Ligt ten westen van de Dode Zee. Maar waarom eigenlijk naar de woestijn? Waarom moet de Heer Jezus de woestijn in om verzocht te worden? Waarom moet Gods Zoon aan het begin van zijn bediening die dorre plaats in? Wel, gemeente, dan neem ik u nog even mee naar een gedeelte dat we eerder hebben overdacht. Wij hebben eerder gehoord dat dit niet de enige zoon van God is wat de woorden betreft, maar dat qua woorden er ook nog iemand anders de zoon van God wordt genoemd. Wie was dat ook alweer? Dat was Israël. Israël werd woordelijk genoemd in Exodus 4, mijn eerstgeboren zoon. Dat had Mozes immers gezegd toen Mozes voor de farao stond. Laat mijn zoon, laat Israël, laat mijn eerstgeboren zoon trekken. Die zoon van God, toen die vrijgelaten werd door de farao, ging de woestijn in. Dat weten we wel met elkaar, op weg naar het beloofde land. Waarom was dat? Waarom moesten ze door de woestijn, die Israëlieten, waarom moest dat volk trekken door die dorre en droge plaats? Wel, zegt u, omdat ze op weg waren naar Kanaan en de weg ging door de woestijn 40 jaar lang. Toch zegt de Bijbel het anders. De Bijbel zegt het anders. Ik neem u mee naar Deuteronomium 8. In Deuteronomium 8 vers 2, en ik lees het u voor. Daar zegt de Heere, en gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. En dan komt het, opdat hij u verootmoedige om u te verzoeken. Dus het volk Israël moest door de woestijn om verzocht te worden door de Heere. Ze werden beproefd door de Heere. Hoe dan? Dat zegt Deuteronomium 8 ook. Vers 3. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren. Dus het volk Israël ging door de woestijn. De Heere beproefde hen. De Heere gaf honger. Voedde hen ook. Maar in die weg heeft de Heere God het volk Israël dus beproefd. Verzocht. Niet in de negatieve zin, maar in de positieve zin van het woord. Het was een beproeving. Hoe onderging het volk Israël die beproeving? Kwamen ze goed uit de test? Nee. Want zij morden, zij klaagden, zij murmureerden, zij mopperden. De vuist werd opgeheven naar de hemel. En nu moet die andere zoon van God, echte zoon van God in de eigenlijke zin van het woord, de woestijn ingedreven worden, om verzocht te worden door de duivel, op het gebied van eten, honger. Ja, de Heer Jezus wordt verzocht van de duivel, door de duivel, en dan lezen we in vers 2 dat de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten heeft gevast in die woestijn. Waarom? Wel, zeggen de jongens en meisjes, dat is niet zo vreemd dat de Heer Jezus gevast heeft, want daar is in de woestijn helemaal geen eten. Dan is het geen wonder dat je zo lang niet eet. Wel, dat is niet helemaal waar, want we hebben vorige week nog gezien dat Johannes de Doper sprinkhanen at en wilde honing. Dat is niet de eigenlijke reden. Nee, wij geloven, gemeente, dat de Heer Jezus in deze ogenblikken heeft gevast. Hij heeft afgezien van voedsel. Als we Lucas 4 lezen, dan lezen we daar dat hij niet heeft gegeten. Dus we vermoeden dat hij wel heeft gedronken. Maar de Heer Jezus heeft dus afgezien van voedsel om zich daarmee te kunnen richten op de Heer, op zijn Vader. Wij zeggen vanmorgen niet te veel wanneer we zeggen dat de Heer Jezus zich in het gebed heeft gericht op zijn Vader, voordat hij die belangrijke bediening ter hand zal nemen. Kijk, gemeente, dan ligt hier weer een les in opgesloten. Dat het heel goed kan zijn, dat het heel krachtig kan zijn, dat het heel belangrijk kan zijn om voor een bepaalde periode ergens van af te zien, om ons vervolgens te kunnen richten op de dingen van de Heere. Ik zou nu vanmorgen heel veel kunnen noemen, zal ik niet doen. Mag ik één zaak noemen, en ik preek vanmorgen ook voor mezelf. Schermtijd. Schermtijd. Ik geloof, gemeente, dat als we onze schermen wat meer laten rusten, dat we ons ook beter kunnen richten op de dingen van de Heere. En wees eens eerlijk, oudere jongeren, als je nu een hele avond voor een scherm hebt gezeten, kun je dan echt bidden? Heb je dan opening? Je hoeft mij niet te antwoorden. Opnieuw zeg ik het, antwoord de Heere maar. Maar is er dan echt opening? Als de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten heeft gevast, dan heeft hij honger. En Christus heeft dan ook echt honger. Hij weet wat het is om te hongeren. Hij is oprecht mens. Tijd van deze verzoeking. We gaan naar onze tweede gedachte, de tactiek in deze verzoeking. We lezen in vers 3 en de verzoeker tot hem gekomen zijnde. Wie is dat, de verzoeker? Wel, dat is hij die in vers 1 duivel wordt genoemd. Dat is hij die in vers 5 ook duivel wordt genoemd. Dat is hij die ook in vers 10 Satan wordt genoemd en die opnieuw in vers 11 duivel wordt genoemd. U hoort het in dit gedeelte, lezen wij van verschillende namen van dezelfde persoon. Ja, hij is een persoon. De duivel, gemeente, is een persoon. Het is maar niet een soort kracht of een soort vage macht. De duivel is een persoon en daarom wordt hij ook met verschillende benamingen in de Bijbel aan ons voorgesteld. De verklager der broederen, leugenaar van de beginnen, mensenmoordenaar van de beginnen, een briesende leeuw, een engel van het licht, ik zou door kunnen gaan, de vorst van de wereld. De duivel is een persoon, het is een levendige werkelijkheid in het leven van Gods kinderen, want daarover gaat het voornamelijk vanmorgen. In het leven van Gods volk is de duivel een levende realiteit. En nu hebben we twee klippen waar we voorzichtig mee moeten zijn. Nu moet het niet zo zijn dat we bij elke stoeptegel waar we over struikelen zeggen dat is het werk van de duivel. Dan doen we de situatie geen recht. Maar de andere kant kan ook betekenen dat we zeggen, ja, de duivel, dat is een persoon die hoort thuis in de middeleeuwen. Toen vroegen ze vooral aandacht voor deze persoon. En in onze tijd, dan is dat alleen maar vaag en abstract en bovennatuurlijk. Daar geloven we niet meer in. Nee, geliefde gemeente, de duivel, zeker in het leven van Gods kinderen, is een levendige realiteit. Hij is een persoon. Waarom wordt hij hier dan de verzoeker genoemd in vers 3? Wel, gemeente, omdat dit nu zijn liefste werk is. Verzoeken. Verlokken. Verleiden. Ja, want hij weet dat de strijd ten diepste verloren is. In de stilte van de eeuwigheid is hij opgestaan tegen God. De Heere heeft hem verslagen. De Heere heeft hem als het ware de hemel uitgestuurd. Er is voor hem geen redding meer mogelijk. Hij heeft alleen nog maar zijn ondergang voor ogen. En wat de duivel nu wil, ouderen en jongeren, dat is u, jou en mij meesleuren in die diepe val, in die diepe ondergang die hem te wachten staat. Hij wil u meevoeren naar de hel. Hij wil jou meevoeren met hem in de eeuwige ondergang. Dat wil de Heere niet hoor. Dat wil de Heere niet. De Heere heeft geen lust in uw ondergang. Hij heeft geen lust in uw dood. Maar hierin heeft de Heere lust dat u zich zou bekeren en leven. De Heere heeft de hel niet geschapen en gemaakt voor u. Nee, Christus zegt het. Het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. De Heere heeft de hel niet gemaakt voor u en jou. Maar de duivel heeft uw ondergang wel op het oog. De Satan heeft uw eeuwige ondergang op het oog. Daarom wil hij niets liever dan mensen verzoeken, verleiden en verlokken. En hij komt nu ook tot Christus. En wat voor werkwijze heeft hij dan? Van welke tactiek bedient hij zich dan in vers 3? Wel, hij zegt het tegen de Heer Jezus, indien gij Gods zoon zijt, indien gij Gods zoon zijt, als u dan Gods zoon bent, wat doet de duivel hier? De duivel gebruikt hier een woord van de Heere, een woord van God. Ja, want het heeft net geklonken uit de hemel, dat hebben we net gehoord. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, die woorden klinken nog na. Als u dan Gods zoon bent, als de Heere dat dan gezegd heeft, als het dan waar is dat, gemeent u voelt wel met me mee en ik accentueer het ook, althans dat probeer ik met de intonatie. U voelt wel aan, de duivel die zet hier Gods eigen woord op losse schroeven. Dat probeert hij. Hij probeert twijfel te zaaien. Als het dan echt waar is dat. En dat is een tactiek waar hij zich vaker van bedient. Ik wil één ander voorbeeld nog noemen. En dat kennen we denk ik allemaal, het voorbeeld in het leven van Eva. Is het ook dat God gezegd heeft? Eva, hij verdraait het ook nog een beetje. Je mag zeker van geen enkele boom eten, hè? Dat heeft hij toch gezegd? Is het ook? Zeg dat deze stenen broden worden. De Heer Jezus staat naar alle waarschijnlijkheid bij een aantal stenen. Stenen in de tijd van de Bijbel, de woestijn, leek het wel enigszins op broden die de Israëlieten aten. Dan moeten we niet denken aan een brood, jongens en meisjes, zoals we dat kopen bij bakkerij Vlot of bij Hofman. Nee, broden in onze tijd zien eruit, in onze wereld zien er anders uit dan in de tijd van de Bijbel. Daar waren de broden vaak plat, Arabische broden hebben nog vaak die vorm. En je hebt maar heel weinig verbeeldingskracht nodig om in die stenen dan ook broden te zien. En het is in deze ogenblikken als de Heer Jezus daar staat bij die stenen, in de eenzaamheid, dat de duivel tegen hem zegt, maak van deze stenen brood. En nu gaan we nog een paar lijnen proberen te trekken. Allereerst komt de duivel, als het gaat over zijn tactiek, komt de duivel naar de Heer Jezus toe, wanneer de Heer Jezus alleen is. Op een afgelegen plaats, dor, droog, bij de mensen vandaan. Christus is alleen. En nu wordt hij verzocht. geliefde gemeente, in bijzonder u die genade gevonden heeft bij God, de duivel komt vaak wanneer u, wanneer jij alleen bent. Of wanneer u en jij zich helemaal alleen wanen. Jonge vrienden, wat bekijk je allemaal op je slaapkamer? Wat verstuur je allemaal met je mobiele telefoon? Wat voor foto's krijg jij binnen en welke foto's stuur je door? Wat voor foto's verzend jij wanneer je alleen bent? En ouderen, waar gaan onze ogen naartoe wanneer we alleen zijn? Wanneer we ons helemaal alleen wanen in huis of in de slaapkamer? Maar er is meer van te zeggen, want het moment waarop de Satan komt en de werkwijze waar hij zich van bedient, laat ook dit zien. Dat hij juist komt met zijn aanval wanneer de Heer Jezus met eerbied gesproken kwetsbaar is, zwak is. Ja, want hij heeft honger. Ja, want hij heeft 40 dagen en 40 nachten gevast. Ja, hij is kwetsbaar naar het lichaam. Dat mogen we ook geestelijk overzetten. Dat de duivel zich vaak bedient van zijn listen en van zijn verleiding. Wanneer een mens kwetsbaar is. Wanneer is een mens kwetsbaar? Wanneer we bijvoorbeeld moe zijn. Wanneer we moe thuiskomen na een lange dag werken, dan hebben we een kort lontje. Zijn we misschien wel kort aangebonden. Schiet zomaar de vlam in de pan, zijn we onredelijk naar hen die om ons heen staan, moe, vermoeid. Ja, en om na een lange dag werken en een lange dag school nog een goed boek te pakken, een geestelijk boek. Nee, liever een beetje scrollen en liever een beetje zappen. Toch? Heerlijk vindt de duivel dat. Dat u zich een hele avond laat entertainen. Vooral geen goed boek pakken. Nee, laat je maar entertainen door de dingen van de wereld. Ja, je hebt tenslotte toch een hele dag gewerkt en zo'n dag school heeft ook het nodige gevraagd. Vermoeidheid. Ziekte. Maakt ook kwetsbaar. Maakt ook zwak. Ik moest denken aan Job. Job, wanneer hij ziek is aan het lichaam, vervloekt hij zijn geboortedag. Zo ver kan het komen, kind van God vanmorgen. Zo ver kan het komen. En denk dan ook aan psychische somberheid. Wanneer u zwak bent naar de geest. O, de duivel, hij kan zich juist in die ogenblikken zich bedienen van zijn verzoekingen en van zijn inblazingen. U hebt geen heil bij God. U een kind van God? Nee, u zult nog één van deze dagen omkomen door de hand van Saul. Het is geen waarheid in uw leven, hoor. U hebt het zich allemaal maar ingebeeld. U bent zelf begonnen. De Heer is niet begonnen in uw leven. Zwak. En o, wat kan een kind van de Heer ook zwak zijn wanneer hij of zij heeft gezondigd. Ja, zie ik dat niet in het leven van Simson. Daar ligt hij in de schoot van Delila. De lange haren worden afgeknipt. Hij is letterlijk krachteloos. Maar we mogen het ook zo zeggen, hij is geestelijk krachteloos. Wanneer een kind van de Heere valt in zonde, gemeente, komt er geen goed werk uit zijn handen, want hij heeft geen kracht meer. En de duivel, ja, de duivel bedient zich in die ogenblikken van zo iemand. Hij komt met zijn listen en met zijn inblazingen, met zijn influisteringen. En hij wijst op de vuile kleren, net zoals dat hij dat deed in het leven van Jozua de hoge priester. En let er dan ook even op, gemeente, dat hij de Heer Jezus aanspreekt als de Zoon van God. Christus is de Zoon van God. Hij kan die stenen in brood veranderen. Daar is de Heere Jezus toe bij machten. En daar bedient de duivel zich nu van. Van die eigenschap van Gods zoon dat hij bij machten is om die stenen in brood te veranderen. Mag ik dat ook proberen over te zetten naar ons leven? Dat de duivel nu vaak aanvalt op iets waarmee wij gezegend zijn, op iets wat in onze mogelijkheden ligt. Waar we misschien, zal ik het maar heel eenvoudig zeggen vanmorgen, waar we misschien wel goed in zijn. Hebt u een vlotte babbel? Bent u rap van de tongriem gesneden? Pas op. Want voordat u het weet, komt u overal mee weg. Een leugentje om eigen best wil en iedereen gelooft u. Pas op. Ben jij gezegend met een knap uiterlijk? Mag je er goed uitzien? Pas op. Pas op, want voordat je het weet, wordt het je val. Denk maar aan Jozef, knappe jongen om te zien. Maar het werd bijna zijn val, want de vrouw van Potifar viel hem aan op datgene wat hem zo kenmerkte, waarmee hij gezegend was. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. De tactiek in deze verzoeking. We gaan naar onze laatste gedachte, de tegenaanval op deze verzoeking. We lezen in vers 4, doch hij, dat is de Heer Jezus, doch hij antwoordende zeide. Ja, de Heer Jezus, daar moeten we goed oog voor hebben, verandert dus niet die stenen in brood. Maar Christus gaat antwoorden. Waarom verandert de Heer Jezus nu niet die stenen in brood? Het is toch heel onschuldig wanneer hij dat gedaan zou hebben? Ik vermoed dat er vanmorgen niemand in de kerk is die hier iets tegenin zou kunnen brengen. Want als je 40 dagen en 40 nachten hebt gevast en je hebt honger, dan begrijpen we allemaal dat het heel voor de hand liggend zou zijn om van die stenen broden te maken en om lekker te gaan eten. Na 40 dagen en 40 nachten afzien van eten, zou dat toch heel legitiem zijn, onschuldig. Ja, let daar ook op, gemeente. Dat de Satan zich nu vaak juist bedient van onschuldige dingen. Brood is heel onschuldig. In zichzelf niet verkeerd. Wijn is op zichzelf niets verkeerds aan. We hebben dat nog gehoord toen we stilstonden bij de eerste Timotheusbrief. Maar het gevaar zit in de overdaad. Geld is op zichzelf iets onschuldigs, maar het gevaar zit erin dat ik er het liefst in zou willen pootje baaien en het liefst in zou willen zwemmen. Dan wordt het een gevaar. En ik zou door kunnen gaan, gemeente. In de zaak op zich hoeft niet altijd gevaar opgesloten te liggen. Het is vaak een heel onschuldig iets, brood. Maar de duivel bedient zich hier nu van. Ja, waar schuilt dan het gevaar in deze ogenblikken? Waarom verandert de Heer Jezus dan niet die stenen in brood? Dan ga ik weer even tot jullie spreken, jongens en meisjes, want ik had jullie nog iets beloofd. We zouden nog terugkomen op de inleiding, op dat wapen, weet je wel. Als de Heer Jezus op dit moment van die stenen brood had gemaakt, had hij een heel belangrijk wapen uit handen gegeven. Weten jullie welk wapen? Het wapen van het gebed. En het wapen van het vasten. Hoe bedoelt u dat, dominee? Wel, dan neem ik jullie nog even weer mee naar die berg van de verheerlijking. Matthäus 17. Daar kwam de Heer Jezus in gedachten, hebben we het gezien, net vanaf. En toen keek hij inderdaad in de ogen van de maanzieke knaap en van de vader van de maanzieke knaap. Toen werd door de Heer Jezus die demon uitgedreven uit die maanzieke jongen. Maar toen kwamen de discipelen naar hem toe. En wat zeiden die discipelen toen tegen de Heer Jezus? Die zeiden tegen hem, waarom hebben wij die boze geest niet uit kunnen drijven? En wat zei Christus toen? Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Daar hebben we het. Soms zijn er in de geestelijke strijd bijzondere middelen nodig. Bidden, zeker, maar soms ook vasten. En wanneer Christus in deze ogenblikken zijn vasten had doorbroken, had hij een belangrijk wapen uit handen gegeven. Voelt u dat, gemeente? Voelt u dat? En dan zegt de Heer Jezus, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Hij haalt hier een woord aan uit Deuteronomium 8. En de Heer Jezus wil met deze woorden als het ware zeggen, de mens zal niet alleen bij brood leven, dus ook bij brood, dat is een geoorloofd middel om in ons onderhoud te kunnen voorzien, maar de mens zal niet alleen bij brood leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Alle woord. En nu is het nog niet zo eenvoudig om uit te leggen wat de Heer Jezus met deze woorden bedoelt. Maar naar alle waarschijnlijkheid bedoelt de Heer Jezus mee te zeggen, ik ben niet afhankelijk van brood alleen, maar ik ben ten diepste afhankelijk van alle woorden die mijn Vader spreekt. Ja, als hij spreekt dat ik die stenen in brood moet veranderen, dan zou ik het gedaan hebben. Maar dat niet alleen. Ik ben afhankelijk van alle woord dat uit de mond van mijn Vader voortkomt. Daar leef ik van. Daar vertrouw ik op. Ik leef van alles wat mijn Vader geeft. En denkt u dan nog even met me mee. Nu heeft de duivel net gezegd. Indien gij dan Gods zoon zijt, indien u dan Gods zoon bent. Die andere zoon van God, Israël, ging inderdaad door de woestijn. Kreeg inderdaad honger. Maar wat deed de Heere voor het volk Israël? Hij gaf manna. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. En het is alsof de duivel nu wil zeggen, en ik bedoel dit met de hoogste eerbied, gemeente, en ik zoek naar woorden om dit duidelijk te maken. Maar het is alsof de duivel wil zeggen, u de zoon van God, u de zoon van God, kijk nou eens, u loopt door de woestijn zonder eten. U wordt niet onderhouden door de hemelse Vader. U, een zoon van God. Kijk nou eens naar Israël, naar die andere zoon van God. Die werd toch onderhouden in de woestijn. Die kreeg toch manna. En kijk nu eens in welke toestand u zich bevindt. U lijdt honger. U, een zoon van God. Ik geloof, gemeente, dat de duivel daar ook op heeft gezinspeeld. Dat hij als het ware, ja, en dat is een mysterie en daar kunnen we ook niet in doordringen en ook met mijn woorden kan ik daar niet in doordringen, maar het lijkt alsof de duivel probeert om binnen die drie eenheid nog verwijdering te scheppen. Voelt u? Maar nu zegt de Heere, ik ben afhankelijk van alle woorden van mijn Vader. Ik ben afhankelijk, ja, ik vertrouw op hem. Hij zal er wel in voorzien. Hij zal er wel voor zorgen dat ik zal eten. Ik ben niet afhankelijk van brood alleen. Ik ben afhankelijk van al datgene wat vanuit de hemel mij toekomt. En dat zal straks ook blijken, want de Heer Jezus zal straks gediend worden. En zo zien we, gemeente, dat Christus zich helemaal overgeeft aan zijn hemelse Vader. En dan gaan we proberen af te ronden vanmorgen. Hier zien wij vanmorgen Jezus Christus als de laatste Adam. Aan het begin van het Oude Testament zien wij de eerste Adam. In een lusthof. Met allemaal geurende bloemen. Bloeiende planten. Met vruchten. Adam kon van elke boom eten. Behalve die ene. Maar hij had alles voorhanden. Adam bleef zelfs in die omstandigheden al niet staande. Terwijl hij overal van mocht eten. Hier aan het begin van het Nieuwe Testament zien wij de laatste Adam. Hij blijft staande. Niet in een lusthof, niet in een prachtige tuin. In de woestijn. In de woestijn. Geliefde gemeente, nu hoop ik en nu bid ik dat wanneer er aanvechting komt, wanneer de verzoeker in ons leven naar ons toekomt, wanneer de duivel gaat sissen, wanneer hij komt met zijn verlokking en verleiding, dat u, hij en ik mogen schuilen achter deze laatste Adam, achter zijn gerechtigheid, Psalm 71, dat we mogen schuilen achter zijn volbrachte werk, en dat we dan mogen zeggen, door genade, ja Satan, ja duivel, u komt met uw verzoeking en verleiding en verlokking. Maar ik mag weten dat ik geborgen lig, voor rekening lig van Christus. Ja, dat geven de Heer ons allen vanmorgen. Dat te mogen zeggen, ik lig voor rekening van Hem. Ja, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik zal door geen vrees gestoord. Ja, wat zegt dan de dichter van 56? Wat zingt hij dan in deze psalm? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ja, dan zijn er ogenblikken, ook in het leven van Gods kerk, dat ze het mogen zeggen. Er is geen sterveling die mij zou schenden. Zelfs de duivel niet. Want ik vertrouw op zijn onfeilbaar woord. Amen.